Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over hoe AI, kunstmatige intelligentie dus, de gezondheidszorg in rap tempo aan het veroveren is. En dat kan wel eens grote gevolgen hebben voor zowel de arts als de patiënt. Ik ga het erover hebben met onze zorgverslaggever Michiel van de Geest, die voor de krant op zoek ging naar mooie voorbeelden van AI in de zorg. En één zo'n voorbeeld vond hij bij Jessica Workum, intensivist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Nou, Jessica, om met jou te beginnen, net als vele anderen, waaronder ik zelf ook, ging jij ChatGPT uitproberen toen dat net online kwam. En dan ging ik hem gebruiken om eens te kijken of hij een Sinterklaas gedicht kon schrijven en of hij een tekst kon samenvatten. En scholieren die gaan het dan gebruiken om te kijken of ze hele essays voor school kunnen schrijven. Maar ja, jij als IC-arts, als intensivist, wat deed jij met ChatGPT?
ChatGPT is nog maar een jaar oud. En toen ik het in het begin ben gaan gebruiken, toen was ik helemaal mindblown met wat het allemaal kan. Ik ben het eerst gaan gebruiken, niet met echte patiëntdata natuurlijk, maar wel op een manier dat ik nu niet meer zo snel zou aanraden. En dat is om ChatGPT zelf gewoon een patiëntencasus voor te leggen en is om te kijken hoe ver die komt. En dan komt die eigenlijk super ver. Dus als ik normaal gesproken met een beginnende dokter, een artsassistent, een patiëntencasus doorneem, dan begin ik met vragen van, goh, wat heeft de patiënt voor klachten en welke vragen zou je verder stellen? Mm-hmm. En dan ga je zomaar door om te kijken of je tot een diagnose kan komen. En als je uiteindelijk tot een diagnose komt, dan wil je natuurlijk weten of die artsassistent tot een goede behandeling kan komen. En zo kan je super diep gaan. En dat deed ik met ChatGPT. En ja, dat deed hij hartstikke goed. En dus was ik meteen helemaal onder de indruk van de mogelijkheden en ook van de potentiële mogelijkheden voor de zorg.
En maar dan even een voorbeeld. Ik ga gewoon zeggen iets wat ik zelf een keer heb gehad. Ik kreeg enorme koorts en ik had pijn ongeveer hier onder het middenrif. En dat werd in een paar uur heel veel erger. Dat ik bijna amper meer de auto in kon stappen. En toen ging ik naar het ziekenhuis. En wat zou een dokter dan vragen en wat kan ChatGPT dan doen?
Ja, dus je geeft aan dat je specifieke pijn hebt in je buik en koorts. Dus dan zou ik als dokter meer vragen over wat voor soort pijn is dat dan. Je noemt al hoe lang het bestaat, maar is dat een stekende pijn of een zeurende pijn? Moet je bewegen? Wordt het dan beter? Of kan je juist helemaal niet bewegen? Dat soort type vragen helpen allemaal met erachter komen wat er aan de hand kan zijn. Mm-hmm. Want er gaat al een enorme lijst van dingen door je hoofd, zoals een niersteen met daarbij een nierbekkenontsteking of een probleem met de darmen. Dat kan je dus ook op die manier aan ChatGPT vragen en krijg je op die manier ook antwoord. En dan kan je ook vragen, goh, wat voor een aanvullende onderzoeken zou je dan willen doen? En dan krijg je een antwoord als, ik zou bloedonderzoek doen en dan specifieke nierfunctie. Of ik zou urineonderzoek doen met specifiek kijken naar of er nitriet aanwezig is en leukocyten, dat zijn witte bloedcellen in de urine, om te kijken of er aanwijzingen zijn voor ontsteking. Zo sparren met een artsassistent kan je ook met ChatGPT doen.
En dan kan je daarna ook dan tegen ChatGPT zeggen van, en dit kwam er uit het bloedonderzoek, wat zou je nu doen?
Ja, absoluut. Absoluut. Sterker nog, ik heb ChatGPT meermaals op het verkeerde been gezet. Dus door een klachtenpatroon wat niet helemaal typisch is voor de ene diagnose of de andere diagnose te geven. Ja, dan geeft hij gewoon aan wat meer en minder waarschijnlijk is. Ik wil hier wel bij noemen dat dit een experiment is, van spelen met ChatGPT. Dit is niet iets wat ik zou aanraden als dokter om daadwerkelijk te gaan doen met je patiënteninformatie. Maar daar komen we zo nog wel eventjes op.
Oh ja. Ja, en ter geruststelling voor de luisteraars. Het was een longontsteking en na 2 dagen in het ziekenhuis mocht ik weer naar huis.
Ach jeetje.
Ja, en Michiel, ken jij nog, je hebt meer artsen gesproken, ken jij nog meer voorbeelden van leuke toepassingen?
Ja, dit is niet het voorbeeld wat nu gebruikt wordt in het ziekenhuis, maar daar komen we dan zo,
zo
nog op.
Zeker.
Kijk, wat ik zelf een heel leuk en interessant voorbeeld vond en ook heel dicht bij de patiënt. Nou, Tony, jij hebt ook kinderen, dus je weet op een gegeven moment ga je naar het consultatiebureau. En dan legt de verpleegkundige of de arts, de jeugdarts, die legt jouw babytje in een paar rare vormen. En die doet die heupjes een beetje opzij en omhoog en buigt ze een beetje. En dat is om te checken of er mogelijk sprake is van heupdysplasie. Dus dat de heupkom en het heupbot eigenlijk niet goed op elkaar aansluiten.
Mm-hmm.
Nou, dat is een belangrijk onderdeel van de zorg in een consultatiebureau. Maar heel goed kunnen ze dat daar eigenlijk niet uitvinden of dat zo is. En met als gevolg, ze stellen nog wat vragen of het babytje in een stuitligging heeft gelegen of het in een familie voorkomt. Maar uiteindelijk worden er 35.000 baby's in Nederland elk jaar doorverwezen naar de radioloog om voor een echo om te kijken of er sprake is van heupdysplasie. Mm-hmm. Nou, dat is maar bij 1 op de 7 van al die baby's die wordt doorgestuurd. Dat
is een hoop vals alarm dus.
Een hele hoop vals alarm. Ja, ja. Tienduizenden gaan er eigenlijk voor niks naar het ziekenhuis. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal werkdruk en kosten, brengt dat met zich mee. Nou, nu is er in Nijmegen, heeft een artsonderzoeker, heeft een toepassing ontwikkeld om zo'n echo-apparaat, want vroeger, je kent hem nog wel, is zo'n ding op wieletjes, weet je wel, die kost een ton en dat is zo'n uitgebreid echo-apparaat. Maar je hebt ze tegenwoordig ook die je gewoon op je mobiele telefoon kan aansluiten. Superkleine apparaatjes. Dus die zou je makkelijk naar het consultatiebureau kunnen brengen. Volgende probleem, een echoscopist heeft vaak opleiding nodig van maanden. Want het is best ingewikkeld. Je ziet 3D dingen in 2D. Je kan lang niet alles zien. Dus dat vergt gewoon training en
opleiding.
Ik vond
het ook altijd heel ingewikkeld om dat goed te kunnen zien, ja.
Ja, ja. Nee, op een gegeven moment zie je iets knipperen en denk je, oh, dat is het hartje. Maar, ja. Maar verder houdt het ook wel een beetje op.
Precies.
En ze zwaaien af en toe. Ja. Maar goed, dus dat is ingewikkeld. Maar nu is er dus een toepassing ontwikkeld waarbij de jeugdarts eigenlijk in een uur kan leren van hoe gebruik ik eigenlijk zo'n echokop? Hoe leg ik het babytje neer en hoe zet ik die echokop op het heupje van het babytje? Mm-hmm. Dan geeft die applicatie op je mobiele telefoon, zegt nou, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Hè, ja. Dus zo'n beetje zoals je zo'n panoramafoto maakt op je telefoon, weet je wel. Dan zegt hij toch ook, dan moet je zo draaien. En dan zegt hij een beetje naar boven, een beetje naar beneden. Ja, ja, nou, dat stel ik me er een beetje bij voor.
Ja.
En dan, uiteindelijk gaat het erom, als de heupkom een bepaalde hoek heeft, dat is gewoon de afspraak, dan is er sprake van heupdysplasie. En dan moet de orthopeed moet gaan kijken en zo niet. Als het boven de 60 is, dan is het goed. Is het onder de 60, de hoek, dan moet hij door naar het ziekenhuis. En die applicatie die ziet dat gewoon real time. Of die hoek goed is of niet. En dan kan hij dus zeggen, oké, dit is de hoek. Doorsturen naar het ziekenhuis of niet. Nou, zover is het. Er zijn allemaal wet en regelgeving. En moeten ze CE gecertificeerd worden. Allemaal nog een hoop papierwerk zit eraan vast. Maar in principe kan dus binnen een minuut op het consultatiebureau kan dat worden vastgesteld. En dat scheelt natuurlijk enorm veel doorverwijzingen naar het ziekenhuis.
Ja, het scheelt dus onterechte ongerustheid. En je pikt waarschijnlijk dan toch eerder de kinderen eruit die wel echt zo'n spreibroekje dan moeten krijgen. Zodat ze dan later niet allemaal ingewikkelde medische ingrepen krijgen.
Precies. Hoe eerder je erbij bent, hoe minder invasief de ingreep hoeft te zijn. Zoals heel vaak natuurlijk in de zorg. En bovendien, uiteindelijk hoopt die onderzoeker van, ja, nu is het alleen nog zo. Als er risicofactoren zijn, dan krijgt een kind een onderzoek. Mm-hmm. Maar daardoor missen de artsen er ook nog 750 per jaar. Bij wie pas later duidelijk wordt dat er sprake is van heupdysplasie. Dus als je nou iedereen even die iPhone erop kan zetten, dan pik je die ook nog mee, zeg maar.
Dus wel een mooi voorbeeld. En Jessica, wat jij toen had, hè, met dat je dacht zo van, hij kan eigenlijk al best wel aardig een diagnose stellen, suggesties doen voor vervolgvragen en vervolgonderzoeken. Ja, als leek denk ik dan, oké, meteen invoeren. Maar zo makkelijk is het dan waarschijnlijk niet.
Nee, zeker niet. Om meerdere redenen. Er werd net al even de wet en regelgeving genoemd. Dat is zeker een belangrijke reden waarom we niet zo snel kunnen als we wellicht zouden willen. Ja, en een tweede, wat ik natuurlijk zelf belangrijk vind, is de betrouwbaarheid van de informatie. Een van mijn stokpaardjes over grote taalmodellen, zeker implementatie in de zorg, is, het is één grote ballenbak van taal. Het is geen zoekmachine. En omdat zo'n taalmodel op heel veel taal, laten we zeggen, het hele internet is getraind, zit er natuurlijk heel veel informatie in. Alleen het enige wat zo'n taalmodel doet, is het volgende woord voorspellen. En dat klinkt gek, maar dat werkt hartstikke goed. Maar je kan je dus voorstellen dat als dat model getraind is op taal, dus informatie, waar niet zo heel veel van is, zoals bijvoorbeeld medische informatie of wellicht de Nederlandse taal in plaats van de Engelse taal, ja, dan gaat hij gewoon het volgende woord voorspellen. En dan gaat hij dus iets tussen aanhalingstekens verzinnen, wat helemaal niet op waarheid hoeft te berusten. Dus je moet wel kritisch kunnen kijken of wat er uit zo'n taalmodel terugkomt, dus of wat zo'n taalmodel zegt, ja, of dat wel klopt of niet. Dus de betrouwbaarheid van zo'n taalmodel is een hele belangrijke om zeker in de zorg in ons achterhoofd te houden hoe we die betrouwbaarder kunnen maken. En daar zijn methoden voor. En een tweede is natuurlijk die wet en regelgeving waar we het net over hadden. Namelijk een taalmodel helpt mee met een diagnose stellen of een behandeling voorstellen. Ja, dat noemen we medical decision support, dus medische beslisondersteuning. En medische beslisondersteuning valt onder de wet, genaamd de MDR, de Medical Device Regulation. En daar worden super strenge eisen gesteld aan als een softwarepakket, dus ook AI, medische beslisondersteuning doet, waar het allemaal aan moet voldoen. Dus je mag het helemaal niet zomaar invoeren in de zorg, al zou je het willen. Het moet aan die strenge eisen voldoen. En ik denk dat dat heel gunstig is, dat er zulke strenge wet en regelgeving bestaat.
En kan je zeggen, want je zei van, ja, hij kan wel eens iets geks doen dan met zo'n taalmodel. Kan je een voorbeeld geven van iets wat je zelf hebt meegemaakt, dat je dacht, mijn hemel, hij denkt dat het een schimmelteen is, maar eigenlijk is het een hartinfarct? Of
nou, ja, dus op het moment dat je dus steeds dieper gaat vragen over informatie waar niet zo heel veel over bekend is, ja, dan komt er gewoon een fout antwoord uit. En de mooiste voorbeelden vind je natuurlijk ook gewoon op het internet zelf. Dat mensen op Twitter bijvoorbeeld posten van ja, ChatGPT weet helemaal niks. Mm-hmm. Want ik heb gevraagd hoe de bakker om de hoek heet en dat weet hij niet. Ja, dat is heel logisch, want dat is natuurlijk niet informatie die in grote getalen op het internet te vinden is. En misschien ook zelfs later dan wanneer dat taalmodel getraind is.
Ja, ja.
Maar er zijn methoden voor om ervoor te zorgen dat zo'n taalmodel wel betrouwbaarder wordt. Maar dan zit je nog steeds aan die wet en regelgeving vast.
En ik zit te denken, want wij hebben hier in de journalistiek ook allemaal regels over hoe we AI wel en niet mogen gebruiken. Dus bijvoorbeeld dat altijd een mens de laatste check moet hebben en eindverantwoordelijk moet zijn. Maar ik ken collega's die wel eens, die hebben dan, ik noem maar wat, een interview met een minister. En die denken dan, gebruiken hem dan eigenlijk als een soort brainstormhulpje van, bedenk jij nog eens even 10 leuke vragen? Nou, dan zeggen ze 9 ervan, of die hebben ze zelf al bedacht, of denken ze als niks. En die 10 denken ze, oh ja, nou dat brengt me op het idee van dit en dit. En wat jij nu omschrijft, hoe ChatGPT dus ja, wel een soort vragen en antwoorden kan geven bij medische diagnoses. Zou je hem daar wel bij mogen gebruiken? Dus dat jij eindverantwoordelijk bent en jij stelt de diagnose. Maar als je denkt van ja, ik weet het even niet zo goed. Als een soort brainstormhulpje met wat zou hier aan de hand kunnen zijn bij deze patiënt. Mag dat wel?
Ja, dus die MDR die is niet voor individuen. Die is voor bedrijven.
MDR?
Dat betekent dus dat, ja, sorry, die Medical Device Regulation, die wet en regelgeving die hierover gaat. En dat betekent dat ik qua wet en regelgeving mag ik als individuele dokter prima aan ChatGPT een diagnose vragen.
Mm-hmm.
Maar de vraag is of dat verstandig is om de redenen die ik eerder genoemd heb, hè, de betrouwbaarheid daarvan.
Ja.
Weet dat je altijd zelf verantwoordelijk blijft, hè? Ook als dokter. De ChatGPT gaat niet voor tuchtrecht gesleept worden, dan ga jij.
Ja.
Ja, en twee, bedenk je ook even wat er met die informatie gebeurt. Hè? Dus in essentie, als we het hebben over ChatGPT van OpenAI, in essentie gaat dat model hertrainen met de informatie die hem geeft. En dat betekent dus dat als ik informatie geef aan ChatGPT, dat mijn informatie in de grote ballenbak van informatie terechtkomt en dat iemand dat dus eruit zou kunnen vissen, zowel OpenAI als de buurman. Als je dat dus doet met persoonsgegevens, dan ben je gebonden aan de AWG. Maar als je dat doet met patiëntgegevens, dan doorbreek je dus je beroepsgeheim, hè, de WGBO. Dus ik vind het uiterst onverstandig om dat te doen met patiëntgegevens.
Mm-hmm.
Aan de andere kant kan het wel helpen, inderdaad wat jij zegt, mij brainstormen, het op een hè, je op een andere manier laten denken. Dus ik zou zelf altijd terughoudend zijn met het geven van daadwerkelijke patiënteninformatie aan ChatGPT in dit geval. Maar je kan natuurlijk wel het gebruiken als tool om je te helpen als dokter.
En is dat ook al wel eens gebeurd bij jou? Dat je dacht zo van, nou, ik heb hier iets aan gehad aan ChatGPT, het antwoord dat hij gaf?
Ja, dus vooropgesteld, ChatGPT door OpenAI, dat is dus een aparte software. Dus wat wij nu in ons ziekenhuis doen, dat is niet hetzelfde als ChatGPT. En daar zullen we het vast zo nog wel eventjes over hebben. Maar daar kunnen we dus wel echte informatie geven, om het maar zo te zeggen. Als je het hebt over puur ChatGPT, van ik wilde graag brainstormen over een casus met ChatGPT. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Dan haal ik dus alle identificerende informatie weg. En zorg ik ook dat ik alleen probeer geholpen te worden in wat kan er aan de hand zijn. Ik zal niet mijn beslissingen voor behandelingen natuurlijk maken op basis van een taalmodel. Ja. Maar je kan je wel voorstellen dat, waar ik net al over had, je kan wel op manieren ervoor zorgen dat je de correcte informatie uit zo'n taalmodel haalt. En één voorbeeld is dat je de kracht van het taalmodel, dus het herstructureren van tekst, het herschrijven van tekst, het vertalen van tekst, dat je dat combineert met een zoekfunctie. Dat kan ChatGPT namelijk ook, maar daar heb je ook andere tools voor die echt zoeken op PubMed dan. Hè? Dus dat is de medische wetenschappelijke informatiebank. En daar zijn ook Nederlandse initiatieven zoals Evidence Hunt, maar ook internationale initiatieven zoals Elicit of Perplexity. Ja, en die combineren de kracht van een taalmodel met de medische informatie die je dus kan vinden. Oh ja. En dan helpt het echt enorm mee. Dus ik zou het zelf nooit uit de ballenbak van ChatGPT halen, maar alleen op het moment dat je dan kan herleiden, oké, dit is uit deze studie gekomen, of dit is uit deze informatiebron gekomen, zodat ik kan checken of wat er staat klopt.
Dus eigenlijk een soort gespecialiseerde ChatGPT speciaal voor artsen, die dan ook nog duidelijk laat zien waar die dan die informatie vandaan haalt. Dan met duidelijke bronnen. Ja. Misschien moeten we gewoon nog een leuk voorbeeld doen, Michiel. Want jij hebt best wel wat artsen gesproken hierover. Heb je er nog eentje?
Ja, ik heb best wat artsen gesproken. En die staan zonder uitzondering, dat was heel leuk aan dit artikel, eigenlijk allemaal te stuiteren van enthousiasme. Omdat ik heb aan iedereen gevraagd, kon je dit 3 jaar geleden nou voorstellen dat dit kon? En allemaal zeggen nee, dit gaat zo snel. En toen ik hiermee begon, was het wel ooit misschien een doel ver weg of zo. Maar nu zijn we hier al zover. Bijvoorbeeld in Utrecht, de UMC daar, in samenwerking met Prinses Maxima Centrum, het kinderkankerziekenhuis. Daar worden regelmatig kinderen geopereerd met een tumor in hun hoofd.
Ja.
Een nadeel, er zijn vele nadelen aan een tumor in je hoofd, zeker als je een kind bent. Maar een van de nadelen is ook dat je pas eigenlijk die tumor kan zien als je gaat opereren. Dus je kan van tevoren moeilijk bepalen wat voor een type tumor het is. In ieder geval niet heel nauwkeurig. Terwijl dat wel relevante informatie is voor de chirurg. Want bij de ene tumor moet je absoluut alles helemaal weghalen. Terwijl je bij een andere misschien, die niet zo agressief is, zou je wat restjes kunnen laten zitten bijvoorbeeld, zonder heel veel consequenties. Dus hoef je ook minder risico te nemen tijdens de operatie. En een ander type, dan is het eigenlijk sowieso al een verloren zaak. Ja, dan hoef je ook niet meer te opereren. Dan ga je naar een andere vorm van zorg. Wat ze doen is, ze pakken normaal gesproken een stukje van de tumor. Dan kijkt wel iemand onder de microscoop, een patholoog, van kan ik bepalen wat voor type tumor het is. Maar zeker weten doe je het pas na 2 weken. Nou, dat is te lang. Dan is de operatie al wel afgelopen.
Ja.
Nou, dus ze gingen,
zou je nog een keer moeten opereren.
Zou je nog een keer moeten opereren. Ja. Dus ze gingen op zoek naar een manier van, kunnen wij dit nou nog tijdens de operatie weten? Wat ze nu doen is, je hebt een apparaatje dat heet een minion, zoals dat tekenfilmfiguurtje. Het ziet eruit als een soort niet-machine en die kan DNA aflezen. Eigenlijk die trekt molecuul voor molecuul of DNA, dingetje voor DNA, dingetje door een heel klein gaatje en die leest dan aan de elektrische stroompjes af wat voor DNA het is. Dan kan je de DNA sequencen. En als je een tumor hebt, dan zijn die elektrische stroompjes allemaal net anders.
Ja.
Nou, wat ze hebben gedaan, van een paar duizend patiënten hadden ze de volledige profielen. Dus dan zou je dat kunnen vergelijken. Alleen zo'n volledig profiel aflezen kost ook weer 2 dagen met dat apparaatje. Dus dat gaat ook niet. Hebben ze uit die profielen, hebben ze gewoon random miljoenen stukjes gepakt. Uit die profielen die bekend waren. Gewoon miljoenen random stukjes. En dat hebben ze gevoerd aan zo'n AI-model. Zodat die aan die kleine stukjes al leerde te herkennen wat het tumortype is.
Ja, ja.
Dus de onderzoeker die ik sprak, die zei, ja, eigenlijk moeten we met 1% van de pixels moet AI nu gaan leren dat dit een papegaai is.
Ja, en toch kan ik me voorstellen dat dat kan. Dat,
ja.
Ja, dat nou, je gewoon weet van als ik die mix van geel en groen zie, ook al is het maar een beetje, ja, dan is het wel een kans van 80% dat het papegaai is.
Dan moet het wel een papegaai zijn, ja. Dus nu kunnen ze dan met een half uurtje sequencen, dan hebben ze dus maar een heel klein deeltje van het volledige genoom, van alle, alles uit te lezen. Maar dan kunnen ze toch aan dat kleine stukje, weet AI nu, dat hoort bij dat tumortype.
Oh ja. En doordat hij het met zo'n klein stukje doet, kan hij het veel sneller al concluderen.
Kan hij het al veel sneller concluderen. Dus dan hoeven ze maar 30 minuten DNA te sequencen, zoals het heet. En dan zeggen ze, oké, waarschijnlijk is het dit tumortype. Nou, dat gaat nog even langs de patholoog die door de microscoop kijkt. En zegt, oh ja, ja, nou, dat moet kloppen.
Ja.
En dan weten ze dus binnen 1,5 uur. En dat is nog tijdens de operatie. Dus dan heeft de chirurg nog tijdens de operatie hele relevante informatie voor de patiënt. En voor de rest van de behandeling.
Het is toch echt mega science fiction, toch? Dat dit kan.
Dat is dus wel zo'n voorbeeld waar, ja, van die onderzoek ook. Ja, toen ik begon met AI en beeldherkenning en zo, dan was het van, nou, dit is een mok. Weet je wel, of dit is een appel.
Ja.
En dat kon hij op een gegeven moment herkennen. En ja. Dat weet je, was niet plaatjes van vink alle lantaarnpalen aan.
Ja, die, ja,
en dan
ja.
Ben je geen robot.
Ja.
En nu is de vraag natuurlijk, kunnen we dit voor meer kankertypes doen? En ja, uiteindelijk is zijn droombeeld van, nu ga je natuurlijk vaak naar het ziekenhuis en dan ben je doorverwezen door de huisarts en dan kom je bij de oncoloog en dan moet je testen gaan doen of dan halen ze een stukje weg of je, en dan krijg je een week later of zo, krijg je de uitslag. Maar ja, als dat allemaal zoveel sneller kan, dan kan je misschien 's ochtends naar de oncoloog en dan weet je voor de lunch in ieder geval, ja, of je kanker hebt, welk type, welke behandeling daarbij hoort. Ja, dat scheelt natuurlijk ook een hoop stress en onzekerheid.
En, ken jij nog leuke voorbeelden van andere artsen of uit je eigen ziekenhuis, Jessica? Eentje waar je enthousiast van wordt?
Ik doe al langer, hou ik me bezig met artificial intelligence in de zorg. Maar eigenlijk sinds de grote taalmodellen opkomen, ben ik helemaal onder de indruk van hoe snel het gaat. En ook wat ik denk dat we op korte termijn al kunnen gaan verwachten. En een van de dingen die jij zelf ook al noemde, Michiel, is dat het gaat ons tijdwinst geven. We hebben al supergoede zorg in Nederland, hoogwaardige kwaliteit. Maar de tijd is het probleem. Hè? We moeten meer doen met minder mensen. En ik denk dat AI en zeker grote taalmodellen ons daarbij gaan helpen. En nu zijn wij in het ETZ, maar het UMCG, samen gestart met een pilot om generative AI, dus een groot taalmodel, te integreren in ons EPD. Wij gebruiken Epic. En dit is dan ook een samenwerking met de Epic Ziekenhuizen Nederland. Om als eerste buiten de Verenigde Staten zo'n groot taalmodel in ons EPD te integreren. En wat wij nu doen, is eigenlijk een voorbeeld, een conceptantwoord genereren op vragen van patiënten. En patiënten hebben een patiëntenportaal waarmee ze eigenlijk een soort bericht kunnen sturen aan hun arts. Een soort e-mail, maar dat is allemaal binnen ons EPD. En normaal gesproken krijgt de arts dat binnen. En bij ons krijgen ze ongeveer per dokter 5 tot 15 berichten per dag. Dat is echt superveel.
Mm-hmm.
En ja, de artsen moeten dat beantwoorden. En de patiënt verwacht ook dat beantwoord wordt binnen aanzienlijke tijd. En wat we nu doen is, en dit is allemaal binnen een beveiligde omgeving. Er gaat niks naar de OpenAI en die gaan niet met die informatie verder. Dat is allemaal netjes afgekaart. Zo'n patiëntbericht gaat naar zo'n taalmodel binnen onze eigen omgeving. Daar gaat relevante patiëntinformatie mee. Dus als een patiënt een vraag heeft over allergieën, gaat er allergieëninformatie mee. En dan wordt er een conceptantwoord gegenereerd door dat taalmodel. En dat staat klaar voor de dokter om dat te bekijken en eventueel aan te passen. Je moet je het een beetje voorstellen dat als jij een e-mail krijgt van iemand en je wil op antwoorden drukken, dat er dan al een antwoord voor je klaarstaat die je alleen maar hoeft te checken. Ja, dat scheelt natuurlijk enorm veel tijd.
Oh ja.
En ja, dat hebben we nu de afgelopen maanden getest. Wij gaan daar, we zijn er eigenlijk sinds deze week in productie mee. En gaan dat langzaam uitrollen over de afdelingen. Om ja, dat echt te gaan gebruiken. Ja,
weet je, bestaat dan niet dat gevaar dat iemand dan een beetje een beetje met Google Maps? Dat je dan op Google Maps gaat varen en denkt, oh ja, het zal wel kloppen. Ik weet nog steeds zelf ook wel waar Frankrijk ligt. Maar dat je dan toch eerder denkt van, oh, ik ga wel gewoon achter het systeem aan.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Vooropgesteld, er is altijd een human in the loop. Hè? Dus je kan niet direct op verzenden drukken. Je moet het bericht eerst aanpassen voordat je het kan verzenden. Mm-hmm. En ja, natuurlijk schuilt er altijd de angst dat er meteen dan op verzenden wordt gedrukt. Zonder dat er goed naar bericht gekeken wordt. Daarom dat wij ook ervoor zorgen dat wij onze gebruikers, onze zorgverleners die dit gaan gebruiken, gaan trainen. Hun de valkuilen leren van zo'n taalmodel. Hè, dus dat er ook informatie kan zijn, staan die niet klopt. En wij gaan als projectteam er natuurlijk voor zorgen dat dat taalmodel steeds beter en beter wordt. Dat doen we niet door het taalmodel te trainen. Dat doen wij door het taalmodel steeds betere instructies te geven. Dat heet prompt engineering. Er blijft natuurlijk altijd de arts of de zorgverlener in dit geval blijft altijd eindverantwoordelijk. En daarom moeten we dat ook op het hart drukken. Dat ze niet zomaar iets gaan verzenden. Dat ze het moeten lezen. En tot nu toe krijgen wij van de testgroep juist terug van, hey, deze berichten die hier staan, die helpen me met de tijd. Mm-hmm. In plaats van dat ik één regeltje antwoord omdat ik zelf geen tijd heb, is het empathischer wat ik terugstuur. Het sluit beter aan bij de manier van werken. Dus tot nu toe krijgen we positieve reacties terug.
Mooi. Wat ik heel mooi of wel inzichtgevend vond toen ik met al deze artsen sprak. Die zeiden, ja, het is misschien contra-intuïtief, maar het artsenvak wordt er juist menselijker van. En het patiëntcontact. En nu is het dit nog, hè? Dus dan hebben artsen misschien iets meer tijd en het antwoord is uitgebreider. Niet een eenredelig, chagrijnig mailtje, maar gewoon een keurig mailtje met nog een linkje van hier vind je nog wat meer achtergrondinformatie. Dat kan AI natuurlijk allemaal prachtig klaarzetten. Mm-hmm. Maar Jessica en haar collega vertelde me ook, ja, misschien gaan we wel toe naar dat AI eigenlijk meeluistert tijdens een gesprek tussen arts en patiënt en alle relevante gegevens al op de juiste plek in het patiëntendossier zet. En ja, je bent vast ook wel eens bij een arts geweest, maar die zit eigenlijk altijd achter zijn computer.
Die zit meteen in te tikken.
Dat moet wel, want ja, er staat zo meteen weer een volgende patiënt.
Ja.
Maar ja, wat nou als hij gewoon bij jou aan tafel kan zitten en op de achtergrond regelt AI wel dat het op de goede manier in het dossier komt.
Een soort robotnotulist die dan altijd met je mee gaat, moet ik het zo zien.
Ja, maar meer dan dat. Hè? Als ik toch even een toekomstbeeld mag schetsen. Mm-hmm. Op het moment dat... Dus ik ben geen polyklinische dokter, dus ik heb niet patiënten in de spreekkamer. Ik heb patiënten op de intensive care. En wat wij iedere ochtend doen is langs de bedden lopen met de artsassistent, dus met de zaalarts, met de verpleegkundige, de patiënt natuurlijk. En dan nemen wij door hoe het met die patiënt gaat en wat het plan wordt van de dag, wat de problemen zijn, et cetera. Dat noemen we visite lopen. Stel je nu voor dat ik een kamer opkom en de kamer herkent, hey, de specialist is op de kamer, we gaan visite lopen. En vervolgens gaat er een soort Alexa, Google Home, maakt niet uit, een opnameapparaat, die gaat dat opnemen, wat wij allemaal vertellen. Die herkent ook wie de verpleegkundige is, wie de artsassistent is, et cetera. Dan zijn wij bezig met overwegingen, met discussies voeren, met lichamelijk onderzoek doen en dat hardop vertellen wat je bevindingen zijn. En in de tussentijd wordt de notitie al gemaakt, maar dat niet alleen, worden ook de orders klaargezet. Toen ik zei, hey, om 12 uur moeten we eventjes een bloedcontrole doen. En dan wordt dat er al ingezet. Dan moet ik aan het einde van mijn visite alleen controleren wat er staat. He, dus de notitie die gemaakt is, die ook gestructureerd gemaakt is, hoef ik alleen maar te controleren. En ik hoef alleen maar te controleren of de orders die ik hardop benoemd heb, of die kloppen. De overwegingen staan erin, et cetera. Ja, ik denk dat de zorg verbetert. Ik denk dat er minder dingen vergeten worden. En ik denk dat er meer tijd is voor juist de discussie, voor tijd voor de patiënt, tijd voor de familie. En dit klinkt als verre, verre toekomstmuziek. Maar ik weet dat Epic hier al mee bezig is. Ja. Dit gaat eraan komen. En daarom vind ik het belangrijk en ben ik ook heel trots dat we dit in Nederland als eerste land buiten de Verenigde Staten mogen doen. Mm-hmm. Want we moeten klaar zijn, we moeten de infrastructuur maken om ervoor te zorgen dat als deze technologie onze kant op komt, dat we dat ook meteen kunnen benutten.
Ik vind het prachtige slotwoorden. Of doen we nog één leuk voorbeeldje?
Nee, nou volgens mij wat nog een extra voordeel hiervan zou zijn, is dat de patiënt ook meteen een samenvatting krijgt van het besprokene.
En we krijgen er niet met de vergrijzing niet minder patiënten door, denk ik.
Nee, en we krijgen er ook niet meer artsen bij, en verpleegkundigen. Dus
er is extra hulp nodig. En dat zou wel eens AI kunnen worden. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Jessica Workum, intensivist in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. En mijn collega, zorgverslaggever Michiel van de Geest. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.